Bij de eerste aflevering van MAX is dit alles. Deze podcast is er gekomen omdat het me hartstikke leuk leek om wat meer te weten te komen over de mensen achter het MAX Music project. Uiteraard over hun rol binnen MAX Music, maar vooral ook over wat deze mensen drijft. Het gevoel dat ik hoop te bereiken met deze podcast is dat je als luisteraar het gevoel hebt alsof je aan de keukentafel bij mij en mijn gast bent aangeschoven. Eigenlijk gewoon een fijn gesprek tussen twee mensen waar je toevallig deelgenoot van bent. Ik ga in deze serie niet alleen met muzikanten praten, maar ook met mensen die vanuit een andere rol bij het project betrokken zijn. In deze eerste aflevering is Martin Hendricks te gast. En dat kan natuurlijk ook niet anders. Martin is gitarist-producer en de drijvende kracht achter MAX Music. Hij heeft het concept bedacht en geeft op zijn eigen wijze leiding aan talloze muziekprojecten die lopen in de context van MAX Music. En met meer dan 100 uitgebrachte singles heeft Martin uiteraard ook de nodige leuke verhalen te vertellen. Maar ik wil ook meer weten over de man achter de gitaar. Heel veel plezier. Welkom, Martin.
Ja, dankjewel. Ja. Thanks for having me.
Ja, nou ja, de grote baas kan niet ontbreken en moet natuurlijk ook gewoon de eerste in de reeks zijn die geïnterviewd wordt.
Ja, super leuk. Ik ben helemaal vereerd. Ja, ik kijk ook uit naar het terugluisteren van deze uitzending, maar ook van alle volgende, want ik weet wie er op de gastenlijst staan.
Precies, dat weet je dan wel weer als baas zijnde natuurlijk.
Ja, zeker.
Voor de luisteraars thuis, de koffie kwam bijna weer terug. Martin, jij stond aan de wieg van het MAX Music Channel. Dat draagt ook jouw naam, de afkorting daarvan. Hoe ontstond het idee?
Ja, het idee ontstond heel lang geleden, toen ik net begon met muziek. Toen vond ik opnemen ook al heel leuk. Dat gebeurde destijds al met cassette recorders. Hè? Dus van de ene cassette recorder afspelen, dan met een mengpaneeltje iets erbij voegen en dan op het andere cassette deck te opnemen. Mm-hmm. Dat heb ik lange tijd gedaan. Ik heb toen 4 sporen recorders gehad. Ik ben ook de beheerder geweest van de 4 sporen recorder van het Haagse Popcentrum een tijdje. Maar toen kwam, toen ging ik eigenlijk veel live spelen en is het opnemen in het gedrang gekomen. Tot, eind 2017. Toen had ik toch wel het idee om weer dingen te gaan opnemen. Dat leek me wel leuk. En toen was onze gezamenlijke vriend Rob Boshuizen. Die zegt tegen mij van, joh, ik heb op internet is zitten speuren. En ik heb dit en dit apparaat gekocht. Dat was een Tascam nog wat gevonden. Tascam nog wat. En hoe heet dat? Dat is wel gaaf voor opnames te maken. Ik zei, nou ja. Ik ben toevallig ook, heb ik weer het idee. Dus laten we eens kijken. Dus hij heeft zo'n ding gekocht, ik heb zo'n ding gekocht.
Nou, allebei?
Zo is het eigenlijk begonnen. Dat was eind 2017. En dat heeft erin geresulteerd dat in juli 2018 het eerste liedje op het... toen het kanaal ontstond en het eerste liedje erop kwam te staan.
Dus Boshuis stond ook een soort van aan de wieg van...
Dus die heeft, zal maar zeggen, het vonkje wat ik al zelf aan het maken was, dat heeft hij verder aangestoken.
Oké, en behalve Rob, of hebben jullie dat met z'n tweeën opgenomen? Hoe moet ik dat zien? Want is een
eigenlijk hetzelfde concept wat we nu nog steeds hebben. Dus wij zijn een oefenruimte ingedoken. We hebben wat proeftakes gedaan. Daaruit zijn onder andere een van de eerste nummers die op het kanaal staan. Angel van Lionel Richie en Running With The Night ook van Lionel Richie.
Ja.
Die hebben toen de drums voor opgenomen. En dat was eigenlijk een test om ermee te beginnen.
Maar toen had je dus een basis voor een liedje. En toen dacht je van, er moeten ook andere instrumenten bij, behalve gitaar. En hoe ben je aan die andere muzikant gekomen dan?
Op dat moment zaten we in het staartje van een band, live band waar we samen in zaten, Clotted Cream. Daar zat Johan Schippers, de gitarist, zat erin. Ja. Rob was drums. Ja, Peter de Haven was daar de bassist. Maar wel vanuit de instant band hadden we Nout Maas nog als ja. bassist. En die hebben we er allemaal bij betrokken. En toen hadden we nog een toetsenist nodig. En dat is op zich wel een heel leuk, leuk verhaal. Ik speelde de jaren daarvoor speelde ik in een band in Boskoop. De band heette IPV. In plaats van cover, als coverband. Dus in plaats van het origineel speelden wij de covers.
Dat dacht, ja.
En in dat circuit kwam ik Arjen van der Bos tegen. En daar heb ik wel eens mee gesproken. En ik heb eigenlijk zoals ik nu nog steeds mensen benaderd, heb ik hem destijds benaderd van joh, ik ben wat aan het opnemen. Heb je zin om mee te doen? Dat was een gouden greep. Want hij staat op, ik denk een derde van de liedjes zo'n beetje momenteel. En een goede vriendschap die eruit uitgekomen is.
Ja, dat is natuurlijk een mooie bijvangst, zou je kunnen zeggen. Dat zie je op meerdere fronten ontstaan natuurlijk. En ook allerlei subprojecten die er inmiddels zijn, dat er heel veel vriendschappen en samenwerkingsverbanden ook ontstaan.
Nou, ik vind het sociale aspect vind ik eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste van dit hele verhaal. En ik denk dat het ook zo lang door kan gaan. Of MHX Music bestaat intussen 5 jaar. Mm-hmm. En inderdaad, wat je zegt, er zijn heel veel subculturen zijn er ontstaan. Ja. Jij voor je eigen soloprojecten, de aantal toetsenisten en wat andere muzikanten nog.
Klopt.
Waar je van gebruik van maakt. Kruisbestuivingen met vriendschappen. En dat is eigenlijk grenzeloos.
In het begin, hè, welke uitdaging had je nou? Want dat was allemaal nieuw natuurlijk op dat moment voor jou ook. En voorop in dit geval.
Dat was zeker nieuw. Kijk, ik had natuurlijk de laatste keer dat ik opgenomen had daarvoor. Dat moet zeker 15 jaar geleden geweest zijn.
Ja.
En de wereld was toen heel anders. En de techniek was toen heel anders. Dus ik ben begonnen met een programma dat heette Samplitude. Dat had ik in het verleden ook gebruikt. Ja. Nou, was dat volgens mij top of the bill. En nu was dat eigenlijk een pakketje wat je voor €100 kon aanschaffen. En, maar goed, daar zijn de eerste opnames zijn daarmee gemaakt. En kwam ik een heel eind mee.
Ja.
Wat er in de wereld heel erg veranderd is de YouTube. Hè? Dus je kan met tutorials kon je heel veel terugvinden. Dus ik heb echt mega veel filmpjes gekeken. En gekeken wat anderen deden. En daar heb ik een soort van eigen stijl in ontwikkeld.
Qua opnemen bedoel je?
Produceren, mixen, plugins, de hele rattenplan.
Ja.
Soms ook een stukje mindset zelfs, want dat is ook belangrijk in het opnemen.
Ja.
Maar daarna, Facebookgroepen waar ik in zat, waar je ook inderdaad wel wat tips kon. Maar daar merkte ik al vrij snel dat mensen de achterste van de tong niet laten zien. Dus als je echt een concrete vraag hebt, dan krijg je heel veel bullshit antwoorden. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een gitaarpartij opgenomen, een akoestische gitaarpartij. En er zat heel veel, je hoorde heel veel je vingers slijden over de snaren.
Ja.
En van jongens, ja, wat kan ik daaraan doen? Opnieuw inspelen. Ja, die had ik zelf ook wel kunnen bezinnen. Maar dat was nou niet het antwoord waar ik naar zocht.
Nee.
Nou, wat ik toen gedaan had, vroeger kwamen we redelijk vaak in de Holland Spoorstudio. De studio op de zolder van het Haagse Popcentrum.
Ja.
We hebben redelijk vaak opgenomen toen Rob Reijers nog leefde en daar de baas was.
Ja.
Daarna is na zijn overlijden is dat wat bekoeld. Maar Chris Muller, zijn opvolger, daar heb ik wel een warme band mee. Dus ik heb op een gegeven moment Chris benaderd. Ik zei, joh, ik loop hier in Nieuwe tegenaan. Ik heb gewoon wat hands-on assistentie nodig.
Ja.
Zeg, met een concreet project samen kijken. En kan ik jou daar niet voor inhuren? Een uur per maand of zo? En dat was prima. En dat heb ik eigenlijk zo zeggen. Het eerste jaar heb ik dat ongeveer gedaan. En ben ik elke maand naar hem toe gegaan, uur lang, samen naar mijn projecten kijken. Wat kan er verbeterd worden? Wat hoor je? Wat kan anders?
Gaaf.
En daar heb ik wel heel veel kennis mee opgedaan.
Ja, dat is natuurlijk een professionele muziek. Het is een engineer.
Een van de struikelblokken waar ik op een gegeven moment tegenaan liep, een technisch struikelblok, is dat ik werkte natuurlijk met Samplitude op een Windows laptop.
Ja.
En ik zei, joh, dat ding loopt constant vast. En ik werd er echt gek van. Wat moet ik daaraan doen? Hij zegt, nou, daar hoor ik dat. Twee antwoorden, Pro Tools en Mac. En niets wetend verder van alles ik had wat budget daarvoor. Dus ik heb een tweedehands MacBook gekocht. En ik heb Pro Tools voor een jaar aangeschaft. En Nou, en dat heeft zo'n boost opgeleverd aan alles. Het werd allemaal, het liep inderdaad steeds minder vast, maar de mogelijkheden waren ook te over.
Ja, maar dat is natuurlijk, ik denk dat veel luisteraars dat soms niet realiseren, maar het is in feite dat soort software en apparatuur is gewoon jouw gereedschap, hè?
Ja.
En dat kan je ook heel erg, eigenlijk wat je aangaat, heel erg tegenwerken. Maar als je de goede gereedschap hebt, dan is het ook heel erg inspirerend. En dan wordt je manier van werken wordt gewoon veel fijner. En dan ben je veel creatiever ook. Dan hoef je daar niet meer druk om te maken.
Als jij op een avond aan het mixen bent en zo'n programma loopt 3 keer vast.
Ja.
Dus je bent en ben je heel erg bezorgd van wanneer gaat die weer vastlopen.
Ja.
2, je bent constant aan 7 van, hoe heet dat? Nou ja, als die dan vastloopt, dan heb ik in ieder geval een punt waar ik een kort punt geleden waar ik naar terug kan.
Ja.
En en hoe heet dat? Het levert gewoon vertraging op. Dus als dat gewoon goed is,
ja.
Vergelijk het maar met een heggenschaar of zo.
Ja.
Als je stroomsnoer tekort is, want dan redt het niet naar de. Ja, dan kan je niet je hecht erin.
Nee, precies. Hey, en als we teruggaan naar het allereerste MIX-nummer dat uitgebracht is, welke is dat?
Dat is Living on a Prayer. Akoestische versie van hoe heet dat? Ja, door Acoustic Cream. She says we gotta hold on to what we've got, 'cause it doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot.
Waarom heb je toen voor dit nummer gekozen? Omdat het makkelijk was, omdat het akoestisch was? Of?
Je was de eerste die klaar was. We zijn zo meteen eind 2017 zijn we inderdaad met een aantal nummers begonnen.
Ja.
Wat ik al net al noemde, die twee Lionel Richie nummers. We zijn met Acoustic Cream, dat was toen een bandje waar ik elke maand mee in Hazenswoude-dorp in een café daar op een zondagmiddag speelde.
Ja.
Dus dat was ook al makkelijk laten we daar dan een paar nummers mee opnemen. We hebben totaal 3 nummers mee opgenomen.
Ja.
En de zangeres van die band, IPV, waar ik het net over had, die had mij ook benaderd van, joh, ik heb een paar eigen liedjes geschreven. Hoe heet dat? Kan je daar wat mee? Toevallig nu net aan het opnemen geslagen. Dus daar kunnen we zeker wat mee. Zijn we de oefenruimte ingedoken? Hebben we daar 3 liedjes? Hier waren het er volgens mij. Hebben we daar geschaafd?
Ja.
En we zijn begonnen aan het opnemen. Dus met die nummers allemaal totaal. Ja, daar was dit nummer was het eerste klaar. Living on Prayer.
En die heeft die gekozen omdat je die toch al speelde? Of omdat iemand dat suggereerde?
Ik heb dat gesuggereerd, ja. Want ik had daar zelf wel warme gevoelens bij.
Okay.
De basis van die versie ligt bij volgens mij de Emma of nee, de MIX. Bijna goed.
Niet de hele wereld is MIX.
Nee.
Hè?
Nee, toen was MIX nog MTV. dat was volgens mij bij de MTV Awards kwamen Richie Sambora en Jon Bon Jovi. Die hebben dat akoestisch hebben ze Living on a Prayer gedaan. En dat was ongeveer zoals deze versie is geworden.
Ja, want hoe kom je sowieso aan ideeën voor liedjes? Is het iets dat jij zelf altijd bedenkt? Of krijg je ook input van anderen? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nee, ik krijg heel veel input van anderen. Ik kan elke dag wel 10 nieuwe liedjes op mijn lijstje erbij zetten. Als ik niet uit zou kijken. Daar maken we wel een schifting van. Kijken wie het aanlevert. En hoe heet dat, welke liedjes het zijn. Past het een beetje in het in mijn denkwijze.
Ja.
Dus dat kan het andere. Zelf heb ik heel veel ideeën. Toch ook liedjes uit die ik in het verleden live gespeeld heb. Met bepaalde personen. Waar ik inderdaad warme gevoelens aan heb, dat we die kiezen.
Mm-hmm.
Of dingen die ontstaan. Ja, hoe heet dat? Het kan eigenlijk overal vandaan komen. En het is niet zo dat er een soort ballotage overheen gaat. Om als voorbeeld te noemen. Ik was dus met Arjen van der Bos was ik aan het opnemen.
Ja.
En ik kwam daar regelmatig over de vloer. En op een gegeven moment was hij gaan samenwonen met zijn vriendin.
Ja.
En toen hoorde ik dat zij ook zong. Dus toen heb ik, hoe heet dat? Toen zeg ik, nou, is het misschien leuk om met haar ook een liedje op te nemen.
Ja.
En wat zullen we dan doen?
Ja.
Nou, toen kwamen ze met Chasing the Dragon van Epica aan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. En toen ik het de eerste keer hoorde, als beginnende sound, home recording engineer, zou ik maar zeggen.
Ja.
Had ik zoiets van, jeetje, wat moeten we daar nou weer mee? Weet dat, way beyond my league, dacht ik.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, weet dat, dat kan ik zeggen. En dan kunnen we weer een popcovertje doen. Maar let's go.
Dat is ook een uitdaging natuurlijk.
Laten we eens gaan kijken waar we tegenaan lopen. En ja. Dat is fantastisch gelukt. Leuk aan dat verhaal is ook nog dat ik Elina had ik nog nooit horen zingen.
Ja.
En ik was aan het opnemen met diverse mensen. En wie gaat dat dan zingen?
Ja.
Nou ja, dus Elina, ja, kan ze dat wel? Ik heb geen idee, ik heb haar nog nooit gehoord. Fantastisch hoe je versie geworden en hoe Eline dat zingt. Fantastisch.
Ja, het leuke is natuurlijk ook dat, we hebben het veel over covers, maar je neemt ook best wel wat origineel materiaal op.
Ja.
Van diverse mensen en ook van jezelf.
Ja, het is niet het... Ik ben zelf vanuit mijn live verleden ben ik ook een covergitarist.
Ja.
Covermuzikant, omdat ik dat gewoon hartstikke leuk vind.
Ja.
Ik schroom mijn eigen werk, schroom ik niet. Dus het is niet zo dat het ene de voorkeur heeft boven de andere. Maar dat komt ook langs. En ik denk, misschien 15% van de liedjes dat het eigen werk is. Natuurlijk met Timelock, de band die we ook weer door MIX Music nieuw leven hebben ingeblazen. Ja, daar hebben we nu natuurlijk een heel album en een EP opgenomen.
Ja.
Met eigen werk. En zijn we nu bezig met het volgende album.
Ja.
Maar we hebben met de Nederlandstalige Boots hebben we een aantal nummers opgenomen. Een aantal die we al speelden. En nadat de band weer in het vriesvak gelegd werd, waren er nog twee liedjes die we in het verleden een keertje gespeeld hadden in de oefenruimte, die ik ook opgepakt heb om op te nemen.
Ja.
Ik ben nu bezig met een jong talent uit de regio, Thijs van Brugge. Die alle aardigste liedjes schrijft. En zijn we ook aan het opnemen. Dus ja, dat gaat alle kanten op.
Er zijn best wel wat, je kan het van subprojecten noemen. Hè? Bijvoorbeeld Clear Blue Ink, dat is een subdeel. En zo heb je er nog een aantal.
Je hebt inderdaad ik heb op een gegeven moment een aantal categorieën gekregen.
Ja, ik ben benieuwd, hoe is dat ontstaan?
Ja, je op een gegeven moment merk je dat in een bepaalde samenstelling heb je een aantal projecten gedaan. En dan wil je gewoon een naam aanhangen. En zo zeggen mijn...
Maar waarom dan? Omdat MIX Music is ook een naam.
Ja, maar het is gewoon een... maar dat is niet de artiestennaam. De MIX is gewoon het overkoepelende geheel.
Ja.
En zo heet het kanaal ook. Maar ja, je wil gewoon een bandnaam hebben. Je wil iets hebben waar je mee kan identificeren. En ik heb heel veel als ik losse zangeressen heb... met name zangeressen, is gewoon de voornaam van die zangeres.
Ja.
Dus we hebben Marieke en en Laura noem ze maar op.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb je ook een soort band. En het wordt dan een virtuele band, noem ik dat dan maar. Want we zitten nooit met elkaar in de oefenruimte. We zien elkaar eigenlijk nooit. Er zitten formaties in waarbij mensen elkaar nog nooit ontmoet hebben.
Dat lijkt me heel bijzonder. Ja.
Ja. Nou ja, daar is dat superleuk om daar gewoon een labeltje aan te hangen. En Clear Blue Ink is eigenlijk nu een vaste band geworden. Het was eigenlijk de naam van de samenwerkingsprojecten tussen Arjen van Rey en mij.
Ja.
Maar ja, daar is Nout Maas als bassist en Raymond van Melsen als toetsenist en Laura als zangeres is daar nu ook bij gekropen. En dat is gewoon de band. We hebben City of the Moon, dat is mijn... Ja. Dat is van oorsprong is dat hetzelfde, maar dan mijn samenwerkingsvorm met drummer Tim Zuidema.
Ja.
Maar daar is Max Hendricks, mijn zoon, is daar als bassist bij gekomen. Dus wij met z'n drieën vormen de basis van die virtuele band.
Ja, dus je moet dat ook echt. Je ziet het ook echt als bands dus.
Ja,
echt binnen als, het project. Ja. Dus de MX Music is de kapstok. En daaronder heb je de sub-bands, zeg maar.
Ja, Area 55 is misschien nog even leuk om te noemen. Want die daar hebben echt heel veel leuke dingen gedaan. En dat is eigenlijk de samenwerkingsvorm tussen mij en Arjen van der Bos. En Area, dat is een beetje verbastering van Arion.
Ja.
En Area 55 nu ook naar Area 51 gerelateerd.
Yeah.
En 55 is zijn huisnummer waar die woont. en omdat we natuurlijk altijd bij hem thuis opnemen, is het zo Area 55 geworden.
Dus er zijn subbands en met de namen die je noemt hoor je al dat er ook best wel wat kruisbestuivingen zijn. Maar hoe bepaal je nu wie op welk nummer meespeelt of meezingt?
Nou, meezingt is vaak omdat de persoon in kwestie het liedje aangedragen heeft.
Mm-hmm.
Ik ben eigenlijk constant op zoek naar samenwerkingsvormen. Want dat vind ik het sociale aspect.
Yeah.
En MIX Music geeft mij ook de mogelijkheid om met meer mensen samen te werken dan dat ik in het verleden kon. Als jij in een bandje zit, dan zit je, als het goed is, elke week in de oefenruimte. Met dezelfde vijf koppen. En met hetzelfde repertoire.
Ja.
En ik hoef me dus niet te houden aan specifiek die koppen. En ik hoef me niet te houden aan het repertoire. Want ik ga van Nederlandstalig tot aan metal.
Ja.
Dus ik kan alle kanten kan ik uit. Dus ik ben ook vaak op zoek naar met welke mensen kan ik dan samenwerken. Wat zou ik nog leuk vinden om mee samen te werken?
Ja.
Het leuke van dit jaar nog is dat ik op een gegeven moment kwam ik wat stemmen tekort. Nou, tekort dus tussen aanhalingstekens.
Ja, inderdaad.
Dus ik heb tussen ook goed bevriend met Kees Visser van WOS Radio. Die regelmatig en mijn tracks op zijn in zijn show draait. Nou, regelmatig, elke week eigenlijk.
Kees met een duimpje, hè?
Ja. Inderdaad. En toen heb ik op een gegeven moment een berichtje gestuurd. Jok, jij kent nog wel eens mensen. Want hij heeft natuurlijk heel veel bands live sets in zijn. Ik zei, jij kent al, ik zoek zangeressen van dat en dat kaliber. Ken jij daar een? Nou, toen kwam je met een lijstje van vier aan. Ja, nou ja, dus die heb ik allemaal weer benaderd. Drie daarvan, daar werk ik intussen mee. Dus die leveren dan ook weer een liedje aan.
Ja, ik zit te denken dat wat je met veel traditionele bands hebt. En dat zul je in jouw constructie ook minder hebben, denk ik. Is dat als je inderdaad met z'n vijf elke week in oefenruimte zit, dat op een gegeven moment gaan ook ego's meespelen en discussies ga je krijgen. Dan kan er ruzie ontstaan, dat valt ook wel uit elkaar. Dit is natuurlijk een soort van vluchtig, zou je kunnen zeggen, hè? Zo'n opname voor MX. Is dat wel eens gebeurd? Dat je inderdaad binnen zo'n samenwerksverband ineens discussies krijgt of misschien zelfs ruzie?
Nee, ruzie is dat is niet gebeurd. Een leuke discussie is wel dat, zou zeggen, dat op een gegeven moment dat we een liedje opgenomen hebben. Dan ga ik geen namen noemen, maar hoort dat? Jij bent het niet, hoor.
Je mag fluisteren.
Ja, nee, maar jij bent het niet. maar dat we een liedje opgenomen hebben en dat de persoon die dat aangedragen, die is zo fan van dat liedje en die band waar dat van is, die had iets heel anders verwacht in de mix dan ik. En die wist dat ook niet heel makkelijk uit te drukken daar zijn we wel een paar gesprekken overheen gegaan. Zijn we al helemaal bleek uiteindelijk maar om een paar kleine aanpassingen te zijn. Maar het is meer, meer het verwachtingspatroon. Maar nee, verder niet. Geen ego's, geen... Nee, niet echt.
Nee, want dat is natuurlijk... Je hebt ook jarenlang in bands gezeten. En heel veel bands, dat heb je ongetwijfeld ook
absoluut,
meegemaakt.
Ja, absoluut.
Is dat ook niet waarom dit misschien ook wel fijner is?
Ja, ook. Dat denk ik wel. Het is natuurlijk in de bandjes is het ook altijd zo geweest dat ik daar wel een leidende rol in had.
Mm-hmm.
En had ik dat niet, dan liep het niet altijd even goed. en dat is natuurlijk ook mijn zwakte en mijn makken. Nu zal ik zeggen, zet ik de lijn uit.
Yeah.
Dan heb ik één op één contact met de mensen. En dat werkt voor mij ook het fijnste.
Wat voor jou ook fijn is, natuurlijk ben je begonnen vanuit een stuk interesse en zo. Maar je hebt op een gegeven moment ook te maken gekregen met gezondheidsklachten. Waardoor het actief langdurig livespelen een uitdaging geworden is. Dus ik denk dat dit ook een manier is waarop je ook, zeg maar, je andere creatieve kant heel erg kwijt kunt, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook. Nou ja, dus zou zeggen, dat speelde wel al, zou zeggen, eind 2017. Ik heb natuurlijk artrose aan mijn rechterhand en ik denk ook aan mijn linkerhand. Maar dat is gelukkig nog niet zo erg als dat.
Ja.
Waardoor het live spelen moeilijker werd. Ik kreeg er veel meer last van. Toen heb ik het laten onderzoeken, bleek artrose te zijn.
Ja.
En ik had op dat moment ook niet echt veel optreden staan en een echte band waar ik in zat. Dus dat is eigenlijk een beetje geleidelijk overgegaan. Maar ik moet ook zeggen, ja, ik vind het fijn zo. Ik ben helemaal in mijn element met het opnemen en het muziek maken op deze manier.
Ja.
En wat ik absoluut niet mis, en de late uren dan weer vroeg opstaan, shower met alle apparatuur en dat soort zaken, ja. En dat noem het maar een midlife crisis of zo. Maar voor mij is dit prima. Dit kan ik op deze manier nog wel lang volhouden.
Ja, het is ook niet dat je helemaal niet meer live speelt. Hè? Maar je hebt gewoon, bijvoorbeeld met Timelock hebben jullie aanpassingen gedaan in de opbouw. Zodat je genoeg rust tijdens optreden krijgt. Dat is ook wel heel fijn dat een band daar zo flexibel in is.
Ja, en het gaat om een handjevol optredens per jaar. Dus ja, maar verder ben ik niet op zoek naar andere bands om in te spelen. Of daar heb ik geen tijd voor.
Dit is de MAX podcast met Michael Riesenbeck.
Hoeveel projecten lopen nu nog, staan nu nog open, zeg maar, waar je mee bezig bent?
Nee, dag.
Zo. Ja.
Ja, dit is een olievlek. Die niet te stoppen is. Ja, ik moet dat nu wel gaan doen, want het overzicht. Ik merk ook in mijn hoofd dat ik het overzicht kwijt begin te raken.
Ja.
Dat het echt te veel is. En dat we nu ook moeten gaan afbouwen. Laten we teruggaan naar 75 of zo. Dat is nog steeds heel erg veel, maar dat is alweer het eerste doel.
Ja.
En. Het doet ook geen eer aan iedereen die meedoet. Want sommige dingen liggen gewoon heel erg lang. En dat komt ook vaak omdat ik op andere mensen aan het wachten ben.
Mm-hmm. Ja, precies.
Nee, maar
dat wordt naar mij gewezen nu. Dus ik zeg.
Nee, maar dat geldt voor meer.
Ja, dan krijg je dat. Ja.
Dan krijg je dat. Dat is op zich niet erg. Maar ik merk ook aan mijn eigen backlog. Een voorbeeld. Ik speel maximaal één. Ik doe op alle projecten mee. Hè? Dat vind ik zelf wel logisch. En ik speel maximaal één liedje op gitaar in. Of gitaarbas. Per week.
Ja.
Maar goed, ik heb er nu 13 liggen.
Ja.
Die ik nog in moet spelen. Dus dat is 13 weken. Is gewoon 3 maanden.
Ja.
Dus, en na mij moet er nogal van alles gebeuren. Dus die periodes worden gewoon veel te lang.
Ja, ik herinner zelf dat 2 maanden geleden, geloof ik, is een nummer uitgekomen. Dat was het eerste nummer waar ik op speelde. En ik was al helemaal vergeten dat ik dat gespeeld had.
Nou ja, dat is. En dan, dat heeft natuurlijk met alle agendas te maken. Ik wil bij MAX dat het allemaal inderdaad relaxed is. Ik zeg altijd no worry, no hurry. Doe het op je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt.
Ja.
Ik zou het fijn vinden als het binnen een maand dat je partij ingespeeld hebt. Maar goed, ja, soms is dat niet mogelijk.
Ja.
Maar ja, als je met 6 muzikanten in een project zit en 6 keer 1 maand, is alweer 6 maanden.
Ja, ja.
Dan komt er nog een maandje mixen bij. Dus 7 maanden is toch wel het minimum. Vaak ook het gemiddelde ongeveer 7 tot 9 maanden. Tot dan een project loopt.
Ja. Met al die nummers die opgenomen zijn en nog in bewerking zijn. Wat is nou voor jou het MAX-nummer?
Ja, dat is lastig. Het is net of je vraagt aan welke van je kinderen is de meest favoriete. Aan elk van de liedjes zit een verhaal aan vast. En dat kan zijn in de aanloop ernaartoe, tijdens het opnemen, tijdens de mix of een warm gevoel over dat liedje wel of niet. Of een discussie of een gesprek wat daarover geweest is. Maar ja, als ik echt moet kiezen, dan kies ik gewoon voor de War of the Worlds medley. En, ja. en dat is puur alleen gebaseerd omdat één, ik ben een wijze War of the Worlds fan.
ja.
Nou ja, misschien nog even een stapje terug van waar die vandaan komt. Want dat vind ik wel heel erg leuk om te vertellen.
Ja.
Rob Boshuizen, je kent hem wel. Laten we zijn naam
Consistent
weer...
Rob, ja, ik ken hem.
Laten we vooral zijn naam nog maar een keertje noemen. Die,
hey Rob.
In het verleden deed hij de Haagse Gitaarnacht. Ja. Heb jij ook wat eens meegedaan?
Heb ik ook gespeeld, ja.
Inderdaad. En toen heeft hij mij ook daarvoor gevraagd. Maar ik ben natuurlijk geen virtuose gitarist. En ik wist wat de andere gitaristen waren die mee zouden doen op die avond. Dus ik dacht, ja, ik moet wel met iets heel bijzonders moet ik gaan komen.
Ja.
Om daar toch een beetje uit tussen te kunnen staan. En toen heb ik de War of the Worlds medley bedacht.
Ja.
Dat volgens mij was het 1992 of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus die hebben we toen gespeeld. Nou ja, daar kregen we hele goede reacties op. En het was echt super. Ik denk dat is een beetje het leukste wat ik ooit gedaan heb. Want het was natuurlijk mij als solo-gitarist, die dat deed. Even los van een band.
Ja.
Nou, toen gingen we, MAX Music was begonnen. Ja, dan wil ik die ook op gaan nemen. En daarna ging het los. Ik bedoel, dat ding staat op, 65.000 views of zo op dit moment.
Bizar, hè?
En dat is gewoon, als je uitgaat van 400 views gemiddeld, daar zit er wel redelijk wat zitten erboven, maar er zit ook gewoon eronder. Maar als je voor 400 views gemiddeld, kan je niet in woorden uitdrukken. Dus daar ben ik echt super trots op. En nog steeds genereert hij gewoon elke week 300 views. Dat is degene waar ik echt het meest trots op ben. Eerlijkheid zeg ik, als je naar de productie luistert, dan zijn daar echt wel betere producties. Hij is wat minder bombastisch. De afgelopen februari hebben we de tweede War of the Worlds met die klinkt gewoon voller. Maar ja, dat is ook het leren.
Precies, je krijgt, we hadden het over gereedschap, je krijgt beter gereedschap, je krijgt meer ervaring. En dat speelt ook allemaal mee. Dus het niveau gaat ook steeds verder omhoog. En dat zie je niet alleen maar dat hoor je niet alleen maar aan de muziek, vind ik. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de videoclips die gemaakt worden. Als je kijkt naar de artisans die gemaakt worden. Ja. Je merkt dat in alles het totale kanaal zeg maar naar een hoger plan aan het schuiven is. En dat ik denk dat ook wel het gekke voor jou is om te zien.
Nou, en dat is wel superleuk. Nou, even over het artwork. Heb jij natuurlijk ook een rol gespeeld om Barbara van BTFL betrokken te maken.
Ja.
Nou, en die doet dat ook met veel verven en veel plezier. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, er komen inderdaad ook videoclips komen er langs. Zo heb ik recentelijk Alice de Beus, die maakt foto's en die heeft ook al foto's aangeleverd voor een aantal projecten.
Oh, oké. Okay.
En dat is gewoon, zo wordt het inderdaad, klinkt het beter en ziet het er ook beter uit.
Zijn er nou ook liedjes of stijlen die je nooit zou gebruiken binnen MAX?
Nou, in principe niet. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel stijlen waar ik echt geen kaas van gegeten heb. Als we het er net hadden over Epica bijvoorbeeld. Nou, oké, dat kan je dan nog wel een beetje zeggen. Van dat rock en dat is heftiger en de gothic. En nou, oké, dat gaat dan wel. Ik had wel daar kon ik niet de gitaar voor. Ik ben niet de gitarist die daar de scheurgitaar kan doen. Dus dan vraag ik wel specifiek iemand daarvoor.
Ja.
Ik heb op dat nummer alleen maar de akoestische gitaar gespeeld bijvoorbeeld.
En gezongen?
Ja, er zit ook wat in. Ik heb ook wat... in het koor, hè?
Ja, dus, ja, precies. Ja. Ja.
Nee, de grunt, dat is van Nick van Oorschot.
Ja.
Jazz heb ik heel weinig verstand van. Klassiek, dat misschien hoort dat met behulp van anderen. Maar jazz, dat geen idee. Zoals ik toen destijds met Chasing the Dragon gedaan heb, ja, waarschijnlijk zal ik die uitdaging gewoon aangaan. Ik weet dat we nu met een Steely Dan nummer bezig zijn.
Ja,
die hebben ook hele aparte akkoordenwisselingen. En dus dat it's all a learning experience.
Ja, want als je kijkt naar de stijlen die er voorbij komen, het is pop, rock. Je hebt ook dingen die zijn meer op blues geënt. Hè, de bootsdingen bijvoorbeeld. Ja. Metal, Sinfo, er zit wel. Eigenlijk pak je al heel veel stijlen mee natuurlijk. Persoonlijk zou ik niet zo goed bijvoorbeeld een reggae-versie horen in het MAX-project of zo.
Ah, ja, Stairway to Heaven, daar hebben wij...
Oh, is dat zo, ja?
Als je Stairway to Heaven luistert, daar, dat is ook wel een heel leuk project geweest. Zo zijn alle projecten leuk geweest. Maar Frank Zappa die heeft daar een live reggae-versie van gemaakt.
Oh.
En die kende ik. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dus daar hebben wij, op voortgeduurd. Het is wel leuk, want er zitten meerdere stukken zitten erin. Het begint met een middeleeuws intro.
Ja.
En daar zitten ook een paar lieren zitten daarin.
Ja.
Dan komt een heel reggae stuk. Dan komt de solo, dat is ska.
Okay.
En dan aan het einde heb je dan het rockeinde.
Ja.
Het rockeinde. En dan helemaal aan het einde heb je nog een soort... het is niet de apotheose, maar in ieder geval het echte outro. Dat is een soort circusachtig trompetter ding. Dus, okay. dus reggae zit daar wel in.
Ja, dat vind ik wel gedurfd. Want je hebt best wel veel met name coverbands. Dan mag ik ook niet vergelijken met coverband natuurlijk. Maar... Die zeggen op een gegeven moment van, dit nummer is zo'n classic, die raak je niet aan. In zoverre, die ga je niet anders doen dan het origineel. Of die laat je helemaal met rust. En dit is natuurlijk wel een ultieme top 100 alle tijden classic. Nee, maar toch pak je die aan.
Ben ik 100% met je eens. En het origineel had ik ook nooit gedaan. Die is gewoon zo goed. Dat die had ik niet willen aanpakken. Voor mij zou hetzelfde met Child in Time bijvoorbeeld, die Purple, dat is ook zoiets, dat ga je niet doen.
Ja.
Alhoewel daar op YouTube wel wat goede versies staan, maar dat zou ik nooit aanpakken. Maar dit was gewoon een hele andere versie van dat nummer.
De artwork van elke productie heb je een keuze uit een aantal designers die je daarvoor kan inzetten. Maar hoe beslis je nu welke designer welk artwork gaat doen? Dat lijkt me ook lastig. Net als met wie gaat welke videoclip opnemen.
Ja, en dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het inspelen van liedjes. Kijk, bij sommige liedjes heb je echt het idee, dat moet die muzikant zijn voor dat. Want dat is een rockgitarist. Of dat is in het geval van Nout Maas als bassist bijvoorbeeld, dat die is gewoon heel smaakvol en heel funky. Dus die doet dat soort dingen gewoon heel erg leuk. Dat weet je van tevoren. En zo werkt het voor artwork, werkt dat eigenlijk ook. We zijn natuurlijk met Barbara van BTFL begonnen. En die heeft uiteindelijk voor bijvoorbeeld het project Salesman en het project City of the Moon heeft ze een paar dingen gedaan. Ja, en het is nu ook wel een beetje de grap dat zij dan ook het vervolg daarop doet.
Mm-hmm.
En we hebben samen met haar ook zitten discussiëren over de sequels, dus de opvolgingen daarvan. We hebben met Salesman hebben we nu twee liedjes uitgebracht waar een Phoenix naar voren komt.
Mm-hmm.
Nou, dat wordt een drieluik, want er komt nog een derde Phoenix komt erbij.
Okay.
Voor City of the Moon heeft zij de non Melinda heeft zij gemaakt.
Die met die ogen
ja, inderdaad. Ja. En voor de opvolging heb ik haar ook weer gevraagd. En dan komt Melinda heeft er ook weer een rol in gekregen. Dus
zo was zo'n designer eigenlijk een soort deel van zo'n band bijna, zou je kunnen zeggen.
Eigenlijk
dat
wel.
Dat is wel heel gek.
Dus dat is wel leuk. En soms heb je echt het idee van dit zou toch te gek zijn als zij daar iets mee zou doen. Qua videoclip is het ook een beetje een wat er naar voren komt. Ik maak er zelf af en toe bij. Ook omdat ik een idee heb en omdat ik het ook heel erg leuk vind om te doen.
Maar soms vraag je ook een andere videomaker. Ja. En dat doe je omdat je dan besluit van ik kan dat zelf niet of ik wil het zelf niet. Of je wil een andere invalshoek of zo. Hoe ontstaat dat dan?
Nou, we hebben bijvoorbeeld die van We Didn't Start a Fire. Daar is Tijn Twisk en ik doen daar de leadvokalen op. En Tijn Twisk is heel goed bevriend met Marcel de Groot van MDG Video. Ja. Daar wilde ik ook al een keertje mee werken. En die wilde ook al een keertje met mij werken. En Tijn werd op een gegeven moment werd de link daarvan. Ja. Nou, dus die is er zo bij gekomen. En we hebben die paar videoclips opgenomen met Kevin Blokland.
Ja.
Nou, dat is intussen een maatje van mij. Die woont hier in Noodorp. Die heb ik via Instagram leren kennen. En via Instagram had hij op een gegeven moment gedeeld van... joh, ik heb een videoopleiding gedaan. Ik neem het komende half jaar heb ik sabbatical. En dan wil ik gaan kijken wat ik daarmee kan doen... En toen heb ik hem benaderd van, joh, superleuk. Zou je het leuk vinden om een keertje, hoe heet dat, een videoclip voor een van mijn muzikale projecten te kunnen doen? Nou, ja. Hartstikke leuk. En dat heeft hij gedaan. En daar zijn er intussen een paar video's al uitgekomen. En een vriendschap op ontstaan.
Zo'n design voor zo'n videoclip. Je hebt er een aantal opgenomen bij met een band of een muzikant de natuur in gaat of de stad in gaat en daar een video opneemt. Maar er zijn ook andere invalshoeken. Bijvoorbeeld als je met Kevin een video maakt en het liedje is al bekend. En hoe ontstaat dan het idee om dat op een bepaalde manier in te gaan vullen?
Ja, vaak is het gewoon een brainwave, een idee van mezelf. Bijvoorbeeld inderdaad, wat je zegt met Kevin, hebben we er twee opgenomen. De eerste was Car Trouble van het Antix project. Ook weer zo'n virtuele band. Ja. Waar we ook weer nieuwe liedjes mee aan het opnemen zijn.
Ja.
En het nummer wat we gingen doen was Car Trouble. Ja. Ja, dus ik had meteen al het idee van ja, daar moeten we een autosloop. We moeten naar een autosloop toe om dat te kunnen doen. Nou, dan ga je zoeken.
Ja.
Waar kunnen we wat vinden? Uiteindelijk zijn we in Honselersdijk terechtgekomen bij De Vroegt. Het is geen autosloop, het is meer een metaalverwerker. Dus ja. Ze hebben ook oude auto's, maar ze hebben ook met metaalversnippering en zo.
Ja.
Contact opgenomen, die vonden het hartstikke leuk. Die hadden wel vaker mensen over de vloer gehad voor een videoclip. Dus daar konden we op een zaterdagochtend terecht. En daar zijn we gaan filmen. Het andere videoclip was van No More Tears van het Toefonic project. Ook weer een virtuele band.
Ja.
Dat kwam erop neer dat wij kwamen erachter. Kevin en ik komen allebei uit Noodorp. Maar wij kennen allebei de uitbater van de horeca van Cultura. En Cultura is hier het lokale theater. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd, nou ja, als we toch elkaar... Misschien moeten we eens wat doen. Kunnen we niet de videoclip daar opnemen? Nou, dat kon wel.
Ja.
Het was alleen tijdens coronatijd, dus dat was lastig.
Mm.
Toen op een gegeven moment mochten wij na een... mochten wij daar... En verder toen na corona, toen het weer een beetje op gang kwam... waren al die zalen natuurlijk vol. En toen mochten wij na een voorstelling... mochten wij... 's nachts mochten gaan opnemen.
Oké.
En ja, het is een disco nummer. Dus ja, het thema was ook disco.
Ja.
En omdat het met corona en Maya en Helen, daar heb ik heel veel live mee gespeeld. Maar daar hadden we al een tijdje geen contact mee gehad. Dus toen kwamen we ook wel zo'n beetje van, oké, wel een disco clip, dat is leuk. Maar ook een beetje het thema het weerzien van vrienden. Hè?
Oh.
En dus dat je elkaar na lange tijd weer eindelijk een keertje zag. Het was natuurlijk een virtueel project. Dus men had elkaar, de meeste elkaar nog niet gezien. En Arjen van der Bos die er ook bij zat, die kende de dames helemaal nog niet. Dus dat was de eerste keer. Dus dat zie je ook in die videoclip terug. Dat we eerst elkaar tegenkomen, begroeten, uit gaan laden. De spullen opbouwen, soundchecken. En dan op een gegeven moment, als het liedje naar een versnelling gaat, dan gaat de disco show los.
Ah, oké. Ja, grappig. Ik zat te denken aan, omdat ons project heeft dan nog geen bandnaam, zeg maar. Maar ik heb er ook een videoclip opgenomen. Ain't No Love in Heart of the City. En ik had daar heel sterk een gevoel bij van, dat heeft ook te maken met de liefde vinden. In de stad. En de liefde vertaalde ik in mijn hoofd dan naar de muziek. Hè? Dus de muzikanten die elkaar, die in instantie afzonderlijk van elkaar ergens muziek aan het maken zijn. En toch verlangen naar dat gezamenlijk te doen. Die dan ergens in het hart van de stad bij elkaar komen. En daar dan optreden verzorgen. Zo kreeg ik dat idee en hebben die clip daarvan gemaakt.
Ja, dat had ook een brainwave van mij kunnen zijn. En zo ontstaat dat je bent... Ja. Ik zeg altijd, maar ik heb altijd heel veel kwartjes die door mijn hoofd van links naar rechts gaan. En op een gegeven moment valt een kwartje. En dan weet je het. En dan denk je van ja, ik wil die kant op. En dat, maar dat heb ik met video's, dat heb ik met artwork, dat heb ik met muziek ook. Soms heb ik een project waar ik nog geen zanger of zangeres voor heb. En dan op een gegeven moment komt dat wel. En dan weet je wie je kan benaderen daarvoor.
Ja, ik denk dat in zo'n situatie dat met name misschien qua zang wel, dat je hebt een uitgebreide rolodex om uit te kiezen, zullen we maar zeggen. Ja. Dus op een gegeven moment hoor je natuurlijk een bepaald type stem en weet je al wie daarbij zou kunnen passen, ja. Denk ik zo.
Ja, nou, dat klopt. En zo is iedereen uniek natuurlijk, hè? Ook in zijn stem. En dan denk ik van ja, ik wil toch meer die hebben. Nou goed, er zijn ook mensen die hebben hele, hele lastige agenda's. Die kan je niet altijd benaderen. Dus ja, dan moet je daar toch een alternatief voor zoeken. En dan gaat zo'n kwartje weer rollen. En dat kan best nu gedurende de hele duur van het opnemen van zo'n project zijn. En dan aan het einde, ja, dan weet ik toch wel wat. Dat is wel een luxe positie. Baby, since you've been around.
Je hebt al heel veel mensen in de MAX-stal, maar als we daar eens buiten proberen te denken. Met welke Nederlandse muzikant zou je graag nog eens een opname voor MAX maken?
Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke. Het zou natuurlijk op bas zou ik Rinus Gerritsen misschien wel een keertje willen. Dat zou wel een leuke zijn.
Nou, de Haagse Link is er, dus.
Ja, ik zie voor iedereen altijd wel kansen. Ik hou alleen niet zo van bluff.
Nou, dus Pascal, jammer jongen. Het wordt
nee, of misschien is dat juist wel de uitdaging. Hoe heet dat? Net zoals, maar dan gaan we het over Nederlandse muziek hebben. Net zoals Jan Dulles van 3J's.
Ja.
Ik vind het in zijn eigen repertoire, dat spreekt mij niet aan. Maar die jongen die heeft wel, het is een goede zanger. Ja. En hij heeft ook emotie, hij heeft ook een rockrandje.
Ja.
Dus daar is echt wel wat mee te doen. Ik sluit eigenlijk niemand uit. Professioneel of amateur of...
Met je OO Den Haag song heb je natuurlijk honderden bekende mensen al gesproken en op je opname gehad.
Nou, het is allemaal wel netwerk. Hè? Dus dat zijn netwerken van netwerken. Dus ik heb Cesar Zuiderwijk heb ik niet zelf gesproken. Ik heb de burgemeester niet zelf gesproken. En dat is natuurlijk allemaal via gegaan. Ja. Maar het is wel super dat gewoon op mijn kanaal staat. Ik was van de week bij iemand en hoe heet dat? Die komt ook wel uit het Haagse circuit. En ik zeg, nou, heb jij van het jaar nog dat Woro's Gravenhagen project langs zien komen? Ja, met al die bekende Hagenaars. Dat staat wel op mijn kanaal.
Over artiesten die niet in de stal zitten gesproken. Buitenlandse artiesten. Is daar iemand die in je opkomt van je denkt, nou, als die toch is op ik zou meezingen, meespelen.
Ja, dat geldt natuurlijk hetzelfde. Ja, ik ben een Deep Purple fan, dus hoe heet dat, als Ian Gillan nog een keertje een projectje mee zou willen doen. Ook al is hij niet zo goed meer bij stemmen als vroeger, maar
dat is niet verstandig om nu te zeggen, denk ik. Als Ian nu luistert, dan denkt hij van, nou, laat me zitten.
Nee, Ian, die heeft een geweldige stem. Dus die moet
nog steeds, hè?
Nou, ja, nee, ja. Maar dat is wel waar. Als je dan toch wel weer die laatste albums luistert, Woesje bijvoorbeeld, ja, dat staat hij gewoon hartstikke goed op. Dus zijn stem is gewoon anders geworden. Dus je kan het niet vergelijken met het Child in Time, maar het is gewoon ook nog steeds goed. Mensen die gewoon passie hebben voor muziek. En het is wel leuk dat we natuurlijk... We hebben een buitenlandse artiest, op het kanaal staan. Twisted Coil van Area 55. Daar staat David Laun. Dat is een Duitser. En dat is wel grappig, want op het moment dat wij met Area 55 Isis en Osiris uitbrachten... had hij, dat is een Arian cover, had hij een andere Arian cover op zijn kanaal gezet. En wij vonden elkaar. En toen hebben we gezegd, we moeten een keertje wat met elkaar doen. Hartstikke leuk. Dus nou, welk liedje dan? Dat is leuk, moeten we doen. Dus Arjen van der Bos, die natuurlijk de grote Arian-kenner is.
Ja, ja.
Joh, David die wil met ons meedoen. David, het wordt Twisted Coke. Super, dat heb ik altijd al willen doen. En,
dat komt net bij elkaar.
Dus we hebben een buitenlander erop. Ik heb nog wel eens wat buitenlandse lijntjes uitgezet van mensen die ik op Instagram tegenkwam. Maar dat is nog tot nu toe nog niet zo heel veel geworden. Hmm. Maar goed, hoe heet dat? Genoeg mensen maar te kiezen.
Zijn er ook onderwerpen die not done zijn? Dus bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met geloof of politiek. Dat je zegt van nou, daar ben ik principieel op tegen om dat in de muziek helemaal te laten terugkomen.
Ja, het is voornamelijk leuk, hè. Het moet allemaal leuk zijn en een beetje luchtig. Dancing with Tears in My Eyes van de Ultravox, de cover gingen we opnemen. Mm-hmm. En toen had een van de bandleden aangeleverd aan het eind de oorlogsspeech van Poetin. Dat natuurlijk, hè, dat past wel bij het thema. In de jaren 80 hadden we natuurlijk de Koude Oorlog. En nu was het natuurlijk ook weer dreiging van atoomgeweld. En dat ging me toch te ver. Dus daar wil ik gewoon wars van blijven.
Ja.
Ik wil ook niet dat mensen daar aanstoot opnemen. Religie, ja, als het tot op zekere hoogte. Even wat ik al zei, de non Melinda hebben we natuurlijk nu in onze stal.
Ja.
En hoe heet dat? Het eerste liedje, de Face of Melinda, ging erover dat de hoofdpersoon die wilde zijn oude jeugdliefde wilde die weer terug hebben. Maar die was intussen non geworden.
Ja.
Dus dat is Melinda. En zo met Melinda hebben we het artwork van het tweede liedje terug laten komen. En dat liedje gaat erover hoe de mensheid de wereld aan het verzieken is.
Ja.
De wereld staat in brand. En dus hebben we in het artwork hebben we de wereld in brand. En Melinda die is daar naar aan het kijken.
Ja.
Volgens mij kan dat allemaal.
Dat is helemaal niet extreem. Ja,
nee, dat vind ik niet extreem.
Wat is jouw meest favoriete niet-MAX-nummer? Wat kun je erover vertellen? En waarom is het dan ook niet uitgevoerd met MAX?
Nou ja, ik noemde Child in Time, vind ik nog steeds eigenlijk de studio-versie van Child in Time. Vind ik echt, dat zit zo goed in elkaar. Dat heeft zo'n vibe. De live-versies, onder andere van Live in Japan, die zijn ook heel erg goed. Maar ik vind die studio-versie, die klinkt goed en die is goed uitgevoerd. Daar wil ik me niet aan branden.
Mag ik dat bestempelen als jouw favoriete nummer alle tijden dan?
Ja, dat denk ik wel.
Een echte classic, hè?
Ja, dat is ook een echte classic, ja. Het is jammer dat die niet meer bovenaan de top 100 alle tijden staat.
We hebben het heel erg veel gehad over de opnames en diverse bands en dat allemaal. Maar zijn er ook plannen om met de individuele bands of het project in bredere context om dit ook live te kunnen gaan brengen?
Er zijn geen concrete plannen. Met Rob Boshuizen, ik zal zijn naam nog maar eens een keertje noemen.
Is een euro per keer op, hè?
Ja, inderdaad. Ik noem hem altijd mijn musical blood brother. Het zijn een beetje vier handen op één buik. Dat kan bij hem heel makkelijk trouwens.
Ik denk dat wel knip.
Ja. Nee, maar we hebben het gehad over de opvolging van het MAX-feest van afgelopen februari. Dat was natuurlijk super. Daar zou nog wel eens ruimte zijn voor iets.
En dat MAX-feest, voor degene die dat niet weten, MAX bracht het 100ste nummer uit op het kanaal. En toen was er een speciale avond waarop een groot aantal muzikanten uit de MAX-stal een optreden brachten met nummers van de MAX. En was tevens ook een verjaardagsfeestje van Matt.
Ja, zeker. Dus dat was superleuk. Smaakte sowieso naar meer. En daar zal ongetwijfeld nog eens een vervolg op komen. In de tussentijd hebben we natuurlijk wel elke maand heb ik een uur de zendtijd bij Radio Live Oranje. En daar laat ik inderdaad ook wel mensen live optreden. Dus live optreden met twee akoestische nummers. En dat kan zowel zijn de artiest die met MIX meedoet met zijn of haar eigen band. Maar Clear Blue Ink noemen we maar als voorbeeld te noemen. Die heeft daar inderdaad twee nummers live gebracht. Ja. En dat was de eerste keer dat die groep in die samenstelling bij elkaar was. En live performde. Maar ja, voor mij in ieder geval om zoiets op poten te zetten. Dat kost gewoon veel voorbereidingstijd. Ja. En dat gaat wel af van mijn mixtijd. Dat is voor mij nog steeds wel het belangrijkste.
Nou ja, plus dat natuurlijk het bijna niet te doen is om daar ook een selectie uit te maken van wie je dan laat spelen. Stel je zou het MIX Festival doen of zo.
Ja, dat klopt. Dat wordt met de dobbelsteen of met wat het meest recent is of hoe heet dat, of het lijstje af of geen idee. Maar dat er een keertje nog wel wat gaat gebeuren, dat is duidelijk. Maar wanneer precies, dat weten we nog niet.
Nee, je moet in ieder geval er niet van uitgaan dat dit is iets dat regelmatig op de planken gaat komen. Dus geniet er vooral van op het kanaal. En elke maand bij Radio Live Oranje.
Ja, stel dat je het bij elke 50ste release zou doen bijvoorbeeld. Ja. Dat is ongeveer anderhalf jaar. Dus dat,
ja. Nou, in die tijd heb je gewoon nodig om de nummers aan zich voor het kanaal af te ronden.
Ja, ik ga ongeveer van 30 releases per jaar uit. Dat is natuurlijk al heel wat. Maar we hebben afgelopen februari natuurlijk donderdag gehad.
Ja.
Dus dan zou je met anderhalf jaar zou je ongeveer op 150 komen. En dan is wel weer tijd voor een feestje.
Nou, we gaan hem vast met potlood in de agenda zetten. Elke maand is er een uurtje MIX bij Radio Live Oranje. Hoe is dat zo ontstaan?
Ik ben diverse keren bij Radio Live Oranje al geweest. In het programma Woensdag Centraal van Erik de Rooij en Rob van Reewijk.
Ja.
En de laatste keer vorig jaar toen ik daar was. Toen had ik een liedje opgenomen met mijn buurman. Letterlijk mijn buurman die ja. hiernaast woont.
Ja.
En dat gingen we daar pluggen. Promoten. En dat was wat eigenlijk heel erg leuk. Het was de bedoeling dat we even wat vragen zouden beantwoorden, liedjes draaien. Maar uiteindelijk heeft hij veel meer liedjes van mij gedraaid en veel meer vragen gesteld. En toen kreeg ik het idee van, joh, is dat misschien leuk? Dus ik heb Erik een formatje gestuurd van, joh, zou dit niet leuk zijn om te doen? Dus elke maand, en dan hebben we uiteindelijk de laatste woensdag van de maand hebben we afgesproken.
Ja.
Een MIX-uur waarin we MIX-muziek laten langskomen.
Ja.
Waar ik mensen vanuit de stal meeneem die geïnterviewd kunnen worden. En misschien ook nog een blokje akoestisch. Dat vond hij een geweldig idee.
Ja.
Dus daar zijn we afgelopen januari daarmee begonnen. Het einde is niet in zicht.
Wat ook leuk is dat... Dat merk ik zelf ook wel een beetje. Dat als artiest of als band op het kanaal vertegenwoordigd zijn, dat is ook een stukje PR natuurlijk. En op deze manier, met name in dat uur elke maand, krijgt zo'n band ook de gelegenheid om zich te laten zien buiten de context van het MIX-project.
Zeker. Jij vroeg me dat mij een tijdje geleden van, moet jij dan altijd gitaar spelen? Of ik weet niet precies hoe je dat vroeg, maar, de keren dat ik dat gedaan is dat eigenlijk bij toeval.
Ja.
Bij gebrek aan beter, zou ik maar zeggen. Ja, ik heb het liefst dat zo'n zanger of zangeres met zijn of haar eigen gitarist of haar eigen band daar komt en twee liedjes gaan doen. En inderdaad dan ook wat over die band vertellen.
Ja.
En daar promotie van maken. Zo wordt MIX alleen maar een vehicle om voor verdere promotie.
Ja, nou, ik vind het een gek project. Ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken. En ik wil je ook hartelijk danken voor het inzichtelijkheid geven in toch allerlei vragen die ik had over het project. En ik denk heel veel dingen die de mensen ook niet weten. Ja, wat je zelf zegt, elk liedje heeft een verhaal. Dus als we ze allemaal langs moeten, dan zijn we nog drie weken bezig. Daar hebben we helaas geen tijd voor.
Nee.
Maar ik denk dat dit een heel interessant inzicht geeft in hoe het project ontstaan is, hoe het gelopen is. En, maar ook wat, ja, wat zeg maar de doelstellingen zijn als je daar al over mag spreken. Dus hartelijk dank voor alle informatie, ja, Baas.
Graag gedaan. Ik vond het superleuk om even erover te vertellen. En ja, nogmaals, ik kijk heel erg uit naar de andere podcast van andere mensen. En wat ik belangrijk vind is dat MHX inderdaad overkoepelend is. Maar het gaat niet over mij. Het gaat gewoon over de muzikanten die allemaal meedoen met de projecten.
Ja.
En ja, dus daar kijk ik heel erg naar uit. En wij komen elkaar sowieso op de sporenrecorder weer tegen.
Ongetwijfeld. Dankjewel, Martin.
Even bedankt. Goed, hè. Hoi.